In 2017, in de zomer, was ik samen met Ravenna in Kroatië. Een prachtig land. En we waren op een avond, waren we ergens in een dorpje blijven hangen. We dachten, laten we daar maar gaan eten. En we rijden dan zo van die zo'n bergpas rij naar beneden. Bij de kust was dat. En toen zag ik twee mensen fietsen. Dat is best wel uniek daar in Kroatië. Heel veel bergen. En het grappige was dat wij op een gegeven moment, ze zagen die mensen fietsen en later hadden de auto geparkeerd. En we gingen bij een restaurantje zitten op het terras, prachtige plek aan het water. En we kregen eten, maar het was zo druk in dat tentje dat mensen gewoon bij elkaar aan tafel moesten zitten. Heb je misschien wel eens gehad, dat is niet zo heel prettig. Maar als het de zon schijnt en het zomer is, dan vind je dat allemaal prima. Dus, en wij kwamen precies met die mensen aan tafel te zitten. Die mensen die we dus van die heuvel af zagen fietsen. Het was een wat ouder echtpaar, denk ik 65, misschien 70 plus. Ik weet het niet precies. En ze kwamen uit Oostenrijk en ze praatten bijna geen Engels. Maar toch konden we met wat woorden en dingen, konden we ons verstaanbaar maken. En zij ook. En op een gegeven moment vertelden ze wat over wat reizen die ze allemaal hadden gemaakt. Toen zeiden ze van, ja, een van de mooiste steden waar we zijn geweest, dat was Hamburg in Duitsland. En dus wij, ja, wat is er dan zo leuk aan? Dat vroegen we aan ze. Wat kun je daar dan allemaal zien? En eigenlijk tot onze verbazing begonnen ze te vertellen over allerlei plekken in Hamburg. Maar toen zeiden we, maar als we daar ooit heen zouden gaan, waar zouden we dan heen moeten gaan? En toen zeiden ze, ja, er is een straat in Hamburg. En er zijn allemaal, schrik niet, er zijn allemaal prostituees. Mannen, vrouwen. En ze begonnen echt heel serieus aan ons te vertellen dat er voor ons beiden wel wat was om te doen. En wij waren echt geschokt. Van en ik hoefde elkaar alleen maar aan te kijken. Oké, weet je wel, we zaten te knikken, maar hoefde elkaar alleen maar een blik uit te wisselen van ontzetting. Van waar gaat dit over? Is dit serieus? En ze begonnen ons echt een aanbeveling te doen om daarheen te gaan, dan echt die straat door te lopen en ook echt daarvan gebruik te maken. En wij vonden het heel, heel schokkend. Maar wat ik hiermee wil zeggen is, het kan soms ontstaan dat er dus bepaalde patronen in een cultuur binnensluipen, bepaalde normen en waarden. En dan is het niet meer zo dat een hele groep denkt, oh, belachelijk apart clubje, maar dat het helemaal geaccepteerd is en helemaal normaal is dat soort dingen voorkomen. En zo'nzelfde setting vinden we in het boek Amos in de Bijbel. En ik besef me dat het uniek is, vrij uniek is, om als spreker over Amos te spreken. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb er nog nooit een preek over gehoord. Maar elke keer probeer één keer in het anderhalf jaar probeer ik het Oude Testament door te lezen helemaal. En elke keer als ik bij Amos kom, en nu kwam ik er voor de derde keer, dacht ik, wat is hoofdstuk 9 van Amos? Wat is dat een bijzonder hoofdstuk? Het begint heel schokkend. Dat je denkt, wauw, is dit God? We gaan hem ook straks lezen, hoofdstuk 9. Dat je denkt, dit kan bijna niet. Het heel, heel apart voelt dat. Dat zul je ook merken als we het lezen. En het einde is prachtig. Is weer schitterend, is weer heel hoopvol. Het is trouwens ook het laatste hoofdstuk van het boek Amos. Dus daar wil ik het met jullie over hebben. Ik heb een PowerPoint gemaakt. We zullen straks beginnen met dat ik even schets van wat was nou de tijd waarin hij leefde. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, Amos, help me even, ik kan niet goed plaatsen waar die man zat. Dan gaan we even kijken naar de profeet zelf. Dat is ook wel leuk om te weten. Dan gaan we kijken naar het boek Amos, want hij is niet het boek, hij was echt een losse persoon. En hij heeft dit boek geschreven, dus we gaan daar ook even kort naar kijken. Dan gaan we het negende hoofdstuk bestuderen. Vervolgens gaan we kijken, wat was dan de boodschap die hij had voor toen? Wat wilde hij nou overbrengen met dat negende hoofdstuk? Dan gaan we ook even een snelle blik naar het Nieuwe Testament werpen. En als laatste kijken, wat kunnen we daar nu mee? Of wat is het, wat zegt het voor nu? Nou, het achtergrond van Amos is eigenlijk, ik wilde helemaal beginnen, zoals ik veel te vaak doe eigenlijk, om weer beginnen bij Abraham en zo, en dan wordt het veel te lang. Het is ook belangrijk dat ik dat, ik neem het ook op, omdat ik voor mijn docenten van theologie willen ook weten van, maak je nog wel genoeg vlieguren in de predikingen? Maar ook een van mijn leerdoelen is ook om heel veel informatie, om wat gewoon kort en bondig te kunnen vertellen. Of gewoon de grote de lijnen eruit te pakken, de belangrijkste dingen. Goed, dus je hebt op een gegeven moment de situatie dat Israël in het beloofde land is. Er komen allerlei vormen van leiderschap langs. En op een gegeven moment zegt het volk, we zijn dat zat, wij willen een koning. En er is een koning die komt en dat is koning Saul. Die wordt door God aangesteld. God zegt, oké, jongens, ik geef jullie een koning. Het is eigenlijk niet mijn wil, maar jullie krijgen een koning. En Saul wordt, zoals jullie weten, door God verworpen. God zegt, deze man, hij doet maar zijn eigen dingen. Hij kiest voor andere dingen. Ik heb een andere man aangesteld en dat is koning David. David doet het wel heel goed. Ook al maakt hij een paar grote blunders, een paar grote fouten. En toch is hij een man van Gods hart. David krijgt ook weer een zoon. Hij krijgt heel veel zonen. Maar een van die zonen die hem opvolgt, dat is Salomo. Die hij trouwens uit overspel krijgt. Maar goed. En deze Salomo, die begint heel goed. Die mag zelfs de tempel van God bouwen. Maar het eindigt helemaal ook verkeerd met hem. En hij krijgt ook heel veel zonen. En de zoon die hem opvolgt, moet je niet van schrikken, het is een beetje een moeilijke naam, maar die heet Rehabeam. Maar tegelijkertijd is er een man die God aanstelt om ook koning te worden. En dat is Jerobeam. Dat is lekker verwarrend dat het precies dezelfde letters zijn, behalve de eerste. Dus ik heb die naam ook onderaan gezet. En daar ontstaat eigenlijk een conflict tussen die twee leiders. Ze willen beide het volk gaan leiden en ze voelen zich ook beide geroepen om dat te doen. En er ontstaat vanaf dat moment een scheuring tussen. Er komt eigenlijk, eerst was Israël één en dan komt er ineens een scheuring. Dan heb je niet meer één rijk, maar zijn er ineens twee koninkrijken. Als het goed is, heb ik ook een kaartje. Ja. Zodat je het ook even visueel hebben. Dus je hebt daar, dan komt er een scheiding tussen Israël en daaronder komt Juda. En die Rehabeam, die zoon van Salomo, die gaat het zuiden leiden. En die Jerobeam, die gaat het noorden leiden. Maar die Jerobeam van het noorden, dat is een hele slechte koning. Wat hij doet, is hij denkt terug aan die tijd van de woestijn, waar het volk van Israël bij de berg Sinaï was, weten jullie nog, dat ze de 10 geboden kregen. En dan kunnen ze niet meer wachten op Mozes en gaan ze een gouden kalf maken. En Jerobeam dacht, dat was eigenlijk wel een mooie tijd, laten we dat kalf weer terughalen. Dus hij gaat opnieuw zo'n kalf maken en die zet hij in het plaatsje Bethel neer. Dat betekent ook nog wel eens een keer huis van God of woonplaats van God. Dat ligt hier, Bethel. Dus net op die grens, hier is het de grens tussen zuid en noord. En hier gaat hij echt een tempel bouwen en een altaar voor die God, voor dat gouden kalf. Nou, dit is dus net gebeurd, dat kalf is daar neergezet, dat altaar staat er. En dan verstrijkt het 150 jaar. En het is een komen en gaan van koningen voor beide rijken. Zowel het noorden als het zuiden, die wisselt voortdurend van koningen. Kun je allemaal lezen in 1 en 2 koningen, die verhalen. En soms zijn het hele goede koningen, maar heel vaak zijn het hele slechte, nare koningen. Die allerlei dingen doen waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? En we zijn dus 150 jaar later en is er een vader en die denkt, ik krijg een zoon en ik vernoem hem naar Jerobeam. Ja, dus dat zegt al heel veel over wat voor koning dat was. Dus die noemen we in de geschiedenis dan Jerobeam de tweede. Die is aan de macht en in het zuiden is, voor de geïnteresseerden hoef je niet te onthouden, is koning Uzzia aan de macht. Dat is de scene, zeg maar, waar Amos in geboren wordt. Dat die twee koningen aan de macht zijn. En dat er dus voortdurend afwijkingen zijn. Er zijn mensen die aanbidden andere goden. Tegelijkertijd is het noorden heel rijk geworden. Ze zijn heel welvarend. Het gaat allemaal goed. Dus de mensen die de oogsten brengen veel op. Ze kunnen heel veel verkopen. Ze kunnen heel goed ruilhandel bedrijven met andere landen. En er is een land in het oosten. Eigenlijk een volk moet ik zeggen. En schrik niet van die naam dat je denkt, oh, allemaal ingewikkelde historische termen. Maar dat volk heet de Assyriërs. Die zitten in het oosten. En iedereen had geruchten gehoord over dat volk. Want die waren namelijk andere landjes aan het innemen. Er was allerlei oorlog in het oosten. En dat hadden ze nog geen NPO 1 of een NOS-app of een nu.nl. Dus, maar toch werden er spionnen gestuurd. Dat was gewoon er waren allemaal geruchten dat er zoiets rommelde in het oosten. En toen kwam er op een gegeven moment het gerucht dat dat volk verzwakt was. En ook het noorden van Israël, dus het noordelijke rijk, die dacht, oké, het gaat goed met ons. We zijn gezegend door God. We zijn welvarend, rijk. De oogsten brengen veel op. En onze vijanden zijn ook nog eens een keer verzwakt. Nou, wat God moet wel heel erg blij met ons zijn. Misschien denk je, hoe kan dat nou? Want ze hadden toch dat kalf? Nou, dat ging zo dat ze dat er gewoon bij zetten. Dus ze hadden nog steeds Yahweh als hun God, maar ook Baal en ook het kalf. Allemaal goden, ze hadden gewoon, dat vonden ze allemaal prima. Dus dat noem je met een duur woord syncretisme. Er waren meerdere goden die ze aanbaden in die tijd. En ze voelen zich echt gezegend door God. Ze denken, het gaat goed met ons. En in die tijd komt Amos om even te zeggen, jongens, het zit helemaal anders dan jullie denken. Jullie denken dat wel dat het goed gaat, maar dat is verre van. Ik had trouwens hem al zelf omcirkeld. Ja, en dan over de profeet zelf. Amos was een man die kwam uit een klein dorpje, Tekoa. Ik kan je ook weer vergeten. Maar dat ligt iets zuidelijker van Bethlehem. En hij wordt dus, dat is een belangrijk detail, hij wordt geboren in het zuiden, in dat onderste koninkrijk. Maar hij wordt door God uiteindelijk gestuurd naar het noorden om ze daar te vertellen wat er allemaal fout gaat. En dan niet gewoon in het algemeen, maar hij moet ook nog eens een keer naar het hart van die afgodendienst. Dat is Bethel, die plaats die ik net aanwees, daar waar dat kalf staat. Daar moet hij naartoe. En wat hij deed voor werk, dat is leuk eigenlijk, al die profeten in het Oude Testament, die zijn niet per se alleen maar profeet, maar die hebben ook allemaal beroepen die ze doen. En hij was een veeboer of een schapenherder. En hij was vijgenteler. Hij zat in de vijgenbusiness. Dat vonden ze daar lekker. Wij eten niet zoveel. Dadels zijn wel populair hier in Nederland, steeds meer. Maar zij aten heel veel vijgen en hij produceerde dat. En het is dus blijkbaar, wij denken, oké, dat was dus een boer. Dan kijken wij misschien een beetje op neer. Maar in die tijd was dat, betekent niet dat hij aanzienlijk was. Amos was dus ook een man die best wel rijk en welvarend was. En dat blijkt ook als je het boek Amos leest. Dan komt er ook naar boven dat hij veel kennis heeft van de tempel. Hij heeft veel kennis van de wet. En dat was niet voor iedereen weggelegd. Dus we kunnen zien aan het boek dat hij een welvarende man was. En het grappige is dat als hij in het boek Amos, dat kun je lezen in hoofdstuk 6. Dan wordt hij op een gegeven moment ook profeet genoemd. En dan zegt hij, ik ben helemaal geen profeet. Ik ben zelfs geen profetenzoon. Dus wij noemen hem een profeet, maar zelf voelde hij zich niet zo. Dan kijken we even kort ook naar het boek Amos. Oh, trouwens, hier ligt Tekoa uit onder Bethlehem. Ja, dus wat Amos dus doet, is hij wijst eigenlijk het volk op, jongens, er zijn zoveel rijken hier. De mensen hadden zelfs hun huizen met ivoor gedecoreerd. Ze hadden meerdere huizen. En hij wijst op de jongens, maar kijk eens even om je heen. Er zijn zoveel armen hier. Jullie kunnen wel allemaal genieten van meerdere huizen en luxe meubels. Maar er zijn zoveel mensen die kapot gaan hier. Die hebben niks te eten, niks te drinken. En wat die mensen, die rijken, ook nog eens een keer deden. Die hadden niet genoeg, maar die buiten ook nog eens die armen uit. Die werden opgelicht. En op het moment dat een arme en een rijke voor de rechter kwamen, omdat ze een of ander conflict hadden, daar werd heel vaak geld betaald aan die rechter, wat die arme niet had natuurlijk, waardoor die rijke die rechtszaak won. Allemaal dat soort nare dingetjes speelden er in die tijd van Amos. En Amos die komt laten zien in het hele boek, jongens, dit kan niet meer, dit moet stoppen. Dit is niet hoe God het wil. En ik zei al, ze voelden zich dus door al die rijkdommen voelden ze zich gezegend. En dat baseren ze op het einde van Deuteronomium. Dat kennen jullie wel. Dat is het gedeelte waar God zegt, als jullie mijn geboden houden, dan komt er zegen. Dan zijn jullie vruchtbaar, dan gebeurt er dit, allemaal mooie dingen. Maar als jullie mijn verbond niet houden, dan zal je dit overkomen en dat overkomen en dat overkomen. Dat noem je zegen en vloek. En zij denken dus, we zitten in die zegen en Amos komt vertellen, nee, jullie zitten in die vloek. Er gebeuren vreselijke dingen en jullie moffelen dat allemaal weg en jullie doen alsof er niks aan de hand is. En Amos die krijgt dan 5 visioenen te zien van God, waarin God steeds zegt, er komt een oordeel. Er komt een oordeel en dan gaat Amos bidden, hij zegt, Heer, dit kunt u niet doen, dit is te erg. En dan zegt God, oké, Amos, ik luister naar jou. We wachten nog even. En dan op het derde visioen zegt God, nu is het niet meer tegen te houden. Nu zijn ze zo ver gegaan. Mijn oordeel komt. En het vierde visioen wordt dat bevestigd. En het vijfde visioen, dat lezen we in Amos 9. Dus ik pak het er maar vast bij. En ik heb jullie al gewaarschuwd, het begint behoorlijk schokkend. En dat maakt ook dat ik geïnteresseerd was om eens dieper in die tekst te duiken. Dan gaan we dus naar het laatste hoofdstuk van Amos. Dat is Amos 9. En ik lees het uit de NBV. Wat belangrijk is om te onthouden is dat dit wat we hier lezen en hoe God spreekt door Amos heen. Want dat is het. God spreekt. Amos vertelt het aan het volk en schrijft het op. Maar God spreekt heel vaak, bijvoorbeeld het boek Job is een prachtig voorbeeld, door poëzie. Dus een voorbeeld wat in deze tekst staat, is dat God zegt, al klimmen jullie op naar de berg Karmel, dat is een hoge berg in Israël, dan zal ik jullie daar weghalen en dan zitten jullie in het diepst van de zee, en dan om dat contrast te schilderen, dat is typisch poëzie, van de hoogst van de berg, diepst van de zee, allemaal dat soort contrasten tegenover elkaar. Het is belangrijk om dat te beseffen, het is dus niet een soort wat Paulus doet, een opsomming van allemaal theologische dingen. Het is een poëzie, het is misschien wel een liedvorm geschreven, een poëtisch stuk. We gaan lezen, Amos 9, ik lees uit de NBV. Ik zag de Heere bij het altaar staan en hij zei, sla op het kapiteel. Dat is de bovenkant van de deurpost. Laat de drempels dreunen en sla de stenen stuk op de hoofden wie er dan nog overblijven. Die zal ik zelf doden met het zwaard. En dit is niet het altaar van de Heer, maar dit is het altaar in Bethel. Ja, dat slechte altaar waar het kalf stond. Niemand die vlucht zal ontsnappen, niemand die ontsnapt zal ontkomen. Al kruipen ze de onderwereld in, ik breng ze naar boven. Al klimmen ze de hemel in, ik haal ze naar beneden. Zie je weer dat contrast? Al verschuilen ze zich op de top van de Karmel, dat is dus een berg. Ik zal ze weten te vinden en ze daar weghalen. Al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang daar bevelen om hen te bijten. Al worden ze door hun vijanden gevangen genomen en weggevoerd, dan nog geef ik het zwaard bevel om hen te doden. Ik richt mijn ogen op hen ten kwade en niet ten goede. De Heere, de God van de hemelse machten, raakt de aarde aan en ze beeft. Al haar bewoners die gaan in rouw gehuld. Ze komt omhoog zoals de Nijl en zinkt weg als de rivier van Egypte. Het gebeurde elk jaar dat in Egypte dus die Nijl overstroomde en dan weer terugging. Het gebeurt met de Rijn ook een beetje. Die komt dan wat hoger op in een bepaalde seizoen en gaat weer wat dalen. Hij die in de hemel zijn verheven, verblijf heeft gebouwd. Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten. Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde. Zijn naam is Heer of Yahweh in de grondtekst. Hij laat even zien wie dit is. Het is niet zomaar dat kalf wat daar staat of de Baal. Het is de Heere, de God die, en dat gaat hij dan nu ook vertellen. Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs, Israël? Spreekt de Heer. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Maar ook de Filistijnen uit Kreta en de Arameërs uit Kir. De ogen van God de Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het van de aardbodem wegvagen. Maar ik zal niet het hele volk van Jacob vernietigen, spreekt de Heer. Op mijn bevel zullen de Israëlieten door alle volken heen worden geschud, als zoals een zeef, waar niet één steentje doorheen valt. Alle zondaars in mijn volk zullen sterven door het zwaard, ook al zeggen ze, oh, u zorgt er wel voor dat het kwaad van ons niet treft, dat het ver van ons blijft. En dan verandert het ineens helemaal van toon. Dan zal ik het vervallen huis van David opbouwen, herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen. Wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroege luister of heerlijkheid of grootheid herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden, spreekt de Heere die dit alles doen zal. Dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet en dat de druiventreder de zaaier ontmoet, dat de bergen druipen van wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Ze zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. En ik zal hen terugplanten in hun grond. Ze zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt de Heer jullie God. Dus wat is de boodschap? God zegt via Amos tegen het volk, de maat is vol. En het is niet meer te stoppen, er gaat straf komen. Al vluchten jullie, ik zal jullie pakken, alsnog. Er is geen ontkomen aan, er gaat een oordeel komen. Maar ik zal niet iedereen vernietigen. Ik zal wat overhouden. En ik zal, dat, hè, want je moet je voorstellen, dit is een duistere tijd. Ja? De mensen die kijken, die spugen op de armen, die geven er niet om. Die doen lekker hun eigen ding. In Amos zie je ook seksuele onreinheid. Er staat bijvoorbeeld dat Amos zegt, een man en zijn vader die gaan naar hetzelfde meisje. Ja, hoef je niet uit te leggen wat ze met dat meisje gaan doen. Er is een vreselijke duisternis over dat land gekomen. En in die duisternis, wat ook dus wordt geuit, Amos zegt, het is niet meer tegen te houden, dat oordeel van God. Dan toch is God zo genadig dat hij zegt, maar jongens, ik zal toch weer dat koninkrijk van David opbouwen. Want we hadden dat koninkrijk van Jerobeam, hè. Met een kalf en een slechtheid. Maar ik ga weer dat van David oprichten. Er is weer hoop. Er is weer een lichtpuntje als het ware. En dan is het ongeveer 850 jaar later. Dat er een man bij een poort zit in Jericho. En dat is een man. Die al waarschijnlijk vanaf zijn geboorte blind is. Hij heeft ook waarschijnlijk zo'n doek over zijn hoofd, zodat mensen gelijk kunnen zien dat hij blind is. En hij kan niet werken, hij heeft geen inkomen. Het enige wat hij af en toe verdient is door het bedelen, door zijn handen op te moeten heffen naar mensen die daar lopen. Dan hoopt hij af en toe dat die mensen een muntje in zijn handen drukken. En hij zit daar en hij roept af en toe wat van ontferm je en mensen die geven wat of niet. En deze man die zit daar, hij heeft waarschijnlijk deze profetie wel gehoord in de synagoge. Dat zijn vader hem meenam naar de synagoge, dat hij oud genoeg was om mee te mogen. En dat hij dit hoorde en dat hij dan die duisternis hoorde over dat volk. En dat dan aan het einde degene die die rol aan het voorlezen was, zei, maar die hut van David, dat vervallen paleis, de koninkrijk van David, dat gaat weer terugkomen. En dat hij dan misschien wel fantaseerde van wauw, dat gaat weer terugkomen. Want in die tijd waar hij in leefde, waren de Romeinen gekomen. Dus Israël was niet meer een eigen koninkrijk. De Romeinen waren daar. En dat was echt geen pretje. Je kunt vergelijken met toen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog Nederland hadden bezet. Er was geen vrijheid hier meer. We konden niet meer zelf kiezen wat we wilden doen met politieke beslissingen en dergelijke. Dus deze man zit daar in die tijd. Er is ook veel narigheid en zonde en hij zit daar. En het is bijna Pesach, net als nu, het is bijna Pasen. Maar hij zat er iets dichterbij, zo'n 4, 5 dagen voor die tijd. En iedereen, hij zit in Jericho. Ik had eigenlijk ook een kaartje van mee moeten nemen. Maar Jericho ligt vlak bij Jeruzalem. En mensen die, de Joden, die waren al verspreid op dat moment, zoals jullie weten. Die gaan allemaal naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Om het Pesachfeest, dan moeten ze een offer brengen in Jeruzalem. Dus er lopen ontzettend veel mensen via Jericho, via die weg waar hij altijd zit te bedelen, lopen ze langs. Misschien dat hij wel daar is gaan zitten, omdat hij wist, al die feestgangers komen voorbij. Dan kan ik extra geld verdienen. Nou, dat is toch gewoon slim van hem. En hij zit daar te bedelen en hij voelt heel veel mensen voorbij komen. Meer dan normaal, nog meer dan de feestgangers. En ik zie het dan voor me, ik lees veel boeken, dus dan ga je allemaal van dat soort dingen erbij bedenken, details. Misschien dat dat stof van die mensen opwaaide in zijn gezicht. Dat die voeten rook. En dat die zweet rook van mensen die een lange tocht hebben gelopen. Want hij zat laag bij de grond. Hè? En ze lopen daar langs en hij hoort dat ze het niet zomaar een menigte is, maar dat die mensen een zekere man uit Nazareth volgen. En daar had hij wat over gehoord. Hij had gehoord dat dat een man was die misschien wel de Messias was. Misschien wel degene was waar hij over had gehoord uit Amos 9 toen hij in de synagoge zat. Misschien wel die bijzondere man. En hij hoort wat geruchten erover. En hij weet, die Jezus, die loopt hier ergens. Die moet hier zijn. En hij is niet bang, want hij denkt, ik moet nu mijn kans pakken. Hij heeft misschien wel gehoord van wonderen die man had gedaan. Dat hij mensen die verlamd waren weer kon laten lopen. Dus hij begint te roepen. En wat roept hij dan? Hij zegt niet Jezus uit Nazareth of zo. Hij zegt, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hij weet heel goed deze tekst. Hij weet heel goed dat hij die nazaat is van David. Want dat was Jezus. Hij was een koninklijk bloed. En de discipelen zeiden ook tegen hem, Heer, wanneer gaat u dat koninkrijk herstellen? Iedereen wist heel goed dat het kon. En als we het evangelie van Marcus lezen, daar staat dat verhaal van deze man uit Bartimaeus, zoals jullie misschien al wel wisten, in hoofdstuk 10 van Marcus. En Marcus noemt nergens, laat hij een van die karakters in het verhaal, niet Maria, niet Petrus, niemand durft te zeggen zoon van David. En een blinde man, een verschoppeling, waar iedereen op gespuugd heeft en die niemand hoeft, die durft het in zijn mond te nemen om hem te roepen. En niet een beetje ook. Hij roept zo hard dat mensen zeggen, joh, hou je mond, joh. Jezus, die hoeft jou niet. Wij volgen Jezus, wij zijn aanzienlijk. Kom een beetje die tijd terug van Amos. Hè? Maar wij zijn goed, wij volgen die Messias en hè, die blinden, die moeten we er niet bij hebben. Maar hij riep des te harder. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En dan ineens slaat de sfeer om in de groep, want wat doet Jezus? Hij stopt. En hij zegt, roep hem maar bij me. En dan zeggen ze niet tegen hem, joh, hou je mond. Maar dan zeggen ze, joh, kom maar mee, er is hoop voor je. En het bijzondere, ik hoop echt dat jullie aangemoedigd worden om dit te doen. Marcus beschrijft allemaal details, dat doen ze allemaal, die evangelisten. En daar lezen we heel vaak overheen. Maar hij zegt, hij wierp zijn mantel af. Dat heeft hij bewust opgeschreven, Marcus. En dat was een belangrijk detail, want hij wilde rennen, hij wilde los zijn van alles. Maar hij had alleen maar die mantel. Hij had niks anders. Hij was een blinde verschoppeling, een loser. Hij had alleen maar zijn mantel en misschien een staf en misschien een bakje om die muntjes in te doen. Maar dat werpt hij af en hij rent naar Jezus toe. Ik zou een van jullie eens een blinddoek geven en dan mag jij daarheen rennen. Dat lijkt me heel eng. Je bent bang dat je ergens tegenaan loopt. Maar hij doet dat. Misschien drukt hij wel mensen opzij. En hij gaat op het geluid af waar Jezus is. En hij komt bij hem en dan zegt hij, dan zegt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe? Dat is altijd heel mooi van Jezus. Dat hij niet zomaar zegt, oh, ik zie al wat er is. Kom maar, ik zal je even de hand opleggen. En hij vraagt altijd aan mensen, wat wil je dat ik voor je doe? En hij zegt, Heer, zorg dat ik weer kan zien. Hij is echt niet bang, deze man. En sommigen zeggen nog, alsjeblieft, Heer, wilt u me genezen? Hij zegt, zorg dat ik weer kan zien. Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn hele leven ben ik al blind. Maar u kunt me het licht weer geven. En Jezus zegt, ga heen, je geloof heeft je behouden. En vanaf dat moment kan hij weer zien. Een prachtig verhaal. En wat gebeurt er op het volgende stukje, Marcus 11, daar gaat Jezus naar Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Dan pakt hij een ezel, of zijn discipelen pakken een ezelsveulen. En daar gaat hij opzitten en daarmee gaat hij Jeruzalem binnen en wordt hij als koning onthaald. Als zoon van David, als de Messias. Maar niemand neemt er nog steeds in zijn mond om hem zoon van David te noemen. En deze man wel, die Bartimaeus, die verschoppeling, die loser, waar niemand om gaf. Hij durft in zijn mond te nemen, Jezus, zoon van David. Hij erkent hem in die koninklijke positie. Ik denk dat wij in het hier en nu het volgende van Amos, maar ook van dit verhaal van Bartimaeus kunnen leren. Dat God die haat het onrecht. En dat blijkt heel erg uit dit boek, maar ook uit heel veel andere boeken. God, dat is een onderbelicht thema. Dat is ook een leerdoel van mij. Daar spreken we het veel te weinig over. Over onrecht en armen, weduwen, wezen. Dat is altijd Gods hart. Dat daarnaar omgezien wordt. Ook in Ezechiël komt dat heel erg naar voren. En dus ik denk dat we dat daarvan kunnen leren, ook voor nu. Vandaag de dag in Nederland gebeurt er ook heel veel onrecht. Er zijn heel veel goede dingen, er zijn gelukkig heel veel regelingen voor armen, voor mensen die kunnen een uitkering krijgen. Maar er is nog steeds heel veel onrecht en oneerlijkheid. Rijken worden nog steeds rijker en armen worden nog steeds armer. En de schulden worden steeds groter. En God haat dat. Hij haat als er onrecht wordt gedaan aan mensen. En vooral aan kinderen, aan mensen die geen ouders meer hebben. En vrouwen die er alleen voor staan, weduwen. En God zal hier ook over oordelen. Dat blijkt ook uit Amos. Dat blijkt ook uit andere gedeeltes. Dat God zegt, oké, misschien dat ik nog wat toelaat. Maar er komt een dag dat iedereen verdient. Dat hij krijgt wat hij verdient. En dat is pittig, dat oordeel. Ook dat oordeel hè, wat gaat geprofeteerd over de laatste dagen, over het eindoordeel. Dat God, Johannes, die ziet dat voor zich in zijn openbaringen. Dat de boeken opengaan. Dat alles en alles wordt gelezen en er wordt een oordeel uitgesproken over ieder mens. En dat is pittig, net als dat oordeel wat we aan het begin van hoofdstuk 9 lazen. Dat is heftig, maar er is hoop, gelukkig. Er is hoop, er is dat lichtpuntje. En dat lichtpuntje is al geweest, dat was Jezus Christus die hier op aarde kwam. Maar hij heeft gezegd, ik kom nog een tweede keer. Ik kom nog een tweede keer om mijn mensen te halen. Om eindelijk degene die de oorzaak is van al dat onrecht, van al die pijn en ellende, om die duivel, om die definitief te vernietigen. Dus dat is net als dat Amos uitkeken met het volk. Naar die tijd dat het koninkrijk hersteld werd, mogen wij uitkijken nadat dat koninkrijk van die Messias en dat helemaal op aarde komt. Dat echt recht zal worden gesproken over alles en iedereen. En wat ik heel bijzonder vind aan onze God, is dat hij niet, wat God niet doet, is dat hij heeft gezegd, jongens, als jullie nou eens dat even anders doen, of dit of dat doen, of dat hij een hulppakketje naar beneden gooit van, ga maar kijken hoe het zit. Nee, hij gaat in hoogst eigen persoon, in zijn eigen zoon Jezus Christus, gaat hij naar de aarde. En gaat hij daar ook niet de wise guy uithangen, om even respectloos te zeggen. Maar hij gaat de voeten wassen van die discipelen. Het is ongelooflijk. We hebben een evangelie wat mensen niet begrijpen. Paulus zegt, het is dwaasheid voor mensen die niet geloven. Dat Paulus aan de Grieken moest vertellen, ja maar die God, die is mens geworden en die is gestorven. Wat? Zeiden de Grieken. Gestorven, maar dan is hij toch zwak. Die goden van hun, die konden vechten en die versloegen iedereen. Want die God, die legde zijn leven af. Dat is een levensveranderend evangelie. Ontzettend raar voor iedereen en ook voor ons nog steeds. Maar hij komt in hoogst eigen persoon. En wat zegt hij dan als hij begint met prediken? Ik ben gezonden voor de armen, voor de blinden. Om een blinde weer het gezichtsveld te geven. Dat is een geweldig evangelie. Die hoop is ook voor ons vandaag. En ik denk ook dat we dat ook praktisch mogen maken door als christenen ook hiervoor op te staan, voor onrecht. Er zijn gelukkig heel veel organisaties die zich inzetten voor onrecht over de hele wereld. Christenen ook. En ik denk dat we daarbij mogen aansluiten, maar ook ja, zelf, als we die armen zien of die zwerver die misschien wel een straatkantje staat te verkopen, dat we even zeggen, joh, praatje maken misschien. Dat is ook een boodschap voor mijzelf. Want ik heb gisteren weer voorbij eentje gelopen. Dus laten we dat doen. Hè. Dus laten we oppassen, net als in Amos tijd, voor die zonde, dat verval. Daar hebben we vaak over gesproken. Maar laten we ook oppassen dat die sociale gerechtigheid, dat we dat ja, goed in de gaten houden, ook als christenen. Want wij zijn het zout der aarde. Wij moeten het bederf tegengaan. Dat is een verdorvenheid. Dat is waar ik mee begon, dat verhaal, die straat in Hamburg. Je kan ervan zeggen wat je wil, maar ik zie dat als, en ik denk God ook, als een enorm verdorven plek. Maar daar mogen wij weer zout brengen, hè, van dat het weer dat het bederf tegengaat. Laten we bidden met elkaar. Heere God, dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel dat we, ja, dat ik bid u ook gewoon praktisch, dat ik wil u bedanken dat deze boeken bewaard zijn gebleven. Heer, dat wij nu in 2018 zo'n oud boek nog kunnen bestuderen en daar nog van kunnen leren. Heer, en het is niet zomaar een boek, het is niet zomaar wat bedachte woorden, Heer, maar we geloven dat u Amos geïnspireerd heeft om deze woorden te spreken. En we geloven dat het niet alleen maar voor toen is, maar dat we ook vandaag de dag lessen kunnen halen uit deze woorden. Heer, en ik bid dat we leren, Heer, van die tijd, Heer, dat wij niet afwijken van het verbond wat u met ons gesloten heeft. Heer, dat we niet de armen en de weduwe en de wees en de blinden en de doven en de stommen, dat we daar op neerkijken en dat we metaforisch op ze spugen of er niks mee te maken willen hebben. Maar Heer, maak onze harten week. Heer, zoals uw hart brandt voor deze mensen. Heer, zoals uw hart uitgaat. Heer, naar die wees en die weduwe. Heer, dat we naar ze omzien en dat ook echt doen. Heer, dat we dat praktisch doen. Heer, en geef ons ook mogelijkheden om dat te doen. En dat misschien wel hier in Rijkerswoerd, dat we misschien wel aan kunnen sluiten bij projecten. Heer, ik bid dat u, ik wil echt bidden op dit moment dat er misschien iemand hier is die dat specifiek op zijn hart heeft. Dat hij daar initiatief voor gaat nemen. Dat diegene misschien ons als gemeente wel aan de hand mee kan nemen naar een project of naar mensen toe die dit echt nodig hebben. Heer, waar uw hart naar uitgaat in deze wijk. Heer, dat bidden we. Heer, en Heer, we willen zijn als Bartimaeus, Heer, die gewoon niet bang is en gewoon uw naam uitroept, Heer, waar anderen bij zijn. Heer, dat we niet beschaamd zijn om u te erkennen in de positie die u heeft. U bent niet slechts een profeet. Heer, u bent de God, Heer, van hemel en aarde. U bent de Zoon van God, de Allerhoogste. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we dit mogen meenemen ook naar huis. En ik bid u uw zegen over ons uit, Heer. In Jezus' naam. Amen.